Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Hebt u ooit al eens stilgestaan bij een centraal thema dat komt bovendrijven in heel de heilsgeschiedenis van het Joodse volk? Je vindt het verwoord in volgende verse van Psalm 81. Hoor dan, mijn volk, als ik u waarschuw, Israël, luister naar mij. Nooit mag er een vreemde God zijn bij u. Aanbid geen goden uit andere landen, want ik ben de Heer, uw enige God, die u uit Egypte geleid hebt. De enige levende God, Yahweh, had zich te beginnen bij Abraham aan het Joodse volk geopenbaard. Ze moesten leren kiezen voor Yahweh en leren trouw blijven aan hem. Dan zou het hen goed gaan en zouden zij ook gered worden. Dan zouden alle beloften die Yahweh hen gegeven had ook vervuld worden. Heel het Oude Testament staat vol van wederwaardigheden. Van perioden dat het volk trouw was en de vruchten die daarmee gepaard gingen, maar evenzeer van perioden dat ze niet trouw waren, dat ze andere goden vereerden en het oordeel dat er wegens hun ontrouw over hen neerkwam. De Bijbel is ook heel duidelijk over iets wat veel mensen niet weten of over het hoofd zien, namelijk de ware aard van de goden in heidense godsdiensten. Er zijn tegenwoordig heel wat mensen, en meer ook in de kerk, die openstaan voor hindoeïsme, voor boeddhisme, voor allerhande natuurgodsdiensten enzovoort. Misschien aanbidden ze niet bewust de goden die bij die godsdiensten horen, maar alleen door ermee bezig te zijn, geef een voorbeeld, yoga beoefenen bijvoorbeeld, of door bepaalde rituelen van die godsdiensten over te nemen, stellen zij zich wel degelijk voor die goden open. Niks mis mee, zullen velen zeggen, maar het is toch goed om over dat alles na te denken. En zoals altijd biedt de Bijbel juiste en betrouwbare antwoorden. Want dit alles werd opgeschreven, lezen we in de Bijbel, als een waarschuwing voor ons. En laten we maar meteen die Bijbel openslaan bij de Efeziërsbrief, zesde hoofdstuk. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Wij verkeren in oorlog, altijd, ook als we het niet beseffen. En die oorlog gaat tegen heersers, autoriteiten, krachten, heerschappijen. We zien ze niet, meestal niet, en we hebben het niet in de gaten. Het is ook iets wat wij amper begrijpen. Maar in de oudheid hadden mensen dit veel beter door. Hoofdstuk 32 van het boek Deuteronomium ligt al een tip van de sluier op. Het gaat om het lied van Mozes dat hij ten aanhoren van heel Israël voorgedragen had. En hij eindigt met te zeggen: neem alle woorden ter harte die ik heden tegen u tot getuige maak, en beveel uw kinderen dat ze alle bepalingen van deze wet stipt volbrengen. Want het gaat voor u om een belangrijke zaak waar uw leven van afhangt. Wat lezen wij in dat lied? Ik citeer: zij tartten hem met vreemde goden en tergden hem met gruwelijke beelden. Aan geesten offerden zij, niet goden, godheden die ze nooit gekend hadden, nieuwelingen, pas opgekomen, die hun vaders nooit hadden geëerd. Einde citaat. Het Joodse volk aanbad de goden van de volkeren. Maar de tekst maakte duidelijk dat waren niet zomaar vreemde goden. Het waren geesten, demonen. In Psalm 106 lezen we: zij roeide die volken niet uit die de Heeren genoemd had met name. Liever lieten zij zich in met die heidenen. Hun gebruiken volgden ze na. Hun afgoden gingen ze dienen, werden in hun netten verstrikt. Ze brachten ten offer hun zonen, hun dochters aan demonen, vergoten schuldeloos bloed, het bloed van hun zonen, hun dochters, die zij Kanaans afgoden offerden. Door bloedschuld werd de aarde ontwijd. Tot zover Psalm 106. Ze offerden dus hun zonen en dochters aan de goden van de Kanaanieten, aan demonen, zegt de psalmist. Het waren dus geen goden, het waren demonen. Ook Paulus spreekt in diezelfde zin: ik beweer niet dat het aan de afgoden geofferde vlees als zodanig iets bijzonders is, of dat er afgoden bestaan, maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Je kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. 1 Korintiërsbrief, 10e hoofdstuk, vers 19 tot 21. Wat betekent dit allemaal? Die goden van de volken, dat waren geen goden. Het waren maskers waarachter heerschappijen, demonische krachten schuilgingen. Ik geef een voorbeeld. Het altaar van Pergamon. Pergamon was in de oudheid de plaats waar het gigantisch altaar van de god Zeus stond. Zeus was de koning van de goden. Maar in het boek Openbaring, 2e hoofdstuk, lezen we: ik weet waar gij woont, waar de troon van Satan staat. Achter Zeus gaat Satan schuil en Satan is de god van deze wereld. De Bijbel zegt dus, vertrekkende van de Tora tot bij Paulus, dat mensen die deze goden vereerden, in werkelijkheid demonen vereerden. Anders gezegd, er schuilen heerschappijen, machten en krachten achter de goden van de volken. Het zijn dus geen echte goden. Er is maar één echte god, de levende God, Yahweh. In de oudheid zag je al die beelden en altaren en offerplaatsen, zoals je trouwens nu, bijvoorbeeld in India, nog altijd kunt zien. Miljoenen goden hebben ze in India, afgebeeld met vreemde, soms afschuwelijke beelden, zoals half mens, half dier. Bij ons in het Westen zie je nu niet zoveel van die afgodsbeelden meer, met die kanttekening dat er tegenwoordig wel overal boeddha's opduiken in tuinen, in interieurs, in winkels, maar los daarvan zie je ze niet zoveel. Die afgoden uit het verleden werden bij manier van spreken weggespoeld, weggeveegd door de prediking van het evangelie, waar de enige levende God gepreekt wordt, de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Beelden van afgoden zie je dus nu veel minder. Maar de heerschappijen machten en krachten waarvan Paulus in de Efeziërsbrief spreekt, zijn er nog altijd. Daar mogen we ons niet in vergissen. De geestelijke strijd gaat onverminderd door en dat zal zo zijn tot aan de wederkomst van Christus. Het is de strijd om de ziel van de mens. De mens die geroepen is om voor altijd in Gods liefde thuis te komen. En de vijand die dat absoluut wil verhinderen. De geestelijke strijd krijgt ook voortdurend een ander gezicht. En dat maakt het nu veel gevaarlijker, want die strijd is nu moeilijker te herkennen. Kijk bijvoorbeeld naar het fenomeen van Adolf Hitler en het Derde Rijk. Ik heb er al meermaals naar verwezen. Dat was geen natuurlijk gebeuren. Het was bovennatuurlijk, demonisch, satanisch kwaad. Een hele natie was als het ware bezeten, te beginnen met Hitler. Waarom was Hitler zo geobsedeerd om de Joden uit te roeien? Het was de geestelijke strijd, een bovennatuurlijk fenomeen. Zoals gezegd krijgt die strijd in de loop van de geschiedenis telkens een ander gezicht en krijgen we te maken met een ander soort van afgoden, maar waarachter dezelfde demonische krachten schuilgaan. Een heel opvallende uiting van demonische krachten vandaag is New Age, die massaal en tot in onze kerken opduikt. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het over andere afgoden hebben. En bij wijze van voorbeeld wil ik graag iets zeggen over het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika. Het zal ons iets vertellen over de soort van afgoden waar wij nu mee te maken hebben. Een belangrijk figuur rond het ontstaan van de Verenigde Staten is John Winthrop. John Winthrop leefde van 1588 tot 1649. Hij was een welgestelde Engelse puriteinse advocaat en een van de leidende figuren bij de oprichting van de Massachusetts Bay Colony, de eerste grote nederzetting in New England na Plymouth Colony. Winthrop leidde in 1630 de eerste grote golf van migranten uit Engeland en diende als gouverneur gedurende de eerste 12 jaar van het bestaan van de kolonie. Zijn geschriften en visie over de kolonie als een puriteinse city upon a hill, een stad op een heuvel, had veel invloed op de koloniale ontwikkeling van New England en op de overheid en de religie van de naburige kolonies. De stad op de berg. Het was het allereerste symbool van Amerika. Dat beeld komt natuurlijk van Jezus. Winthrop gaf een profetische waarschuwing aan Amerika. En die klinkt als volgt. Als we God volgen, zullen we gezegend worden met de zegeningen van Israël. We zullen welvarend zijn, sterk, ook militair sterk. En dat alles gebeurde. Maar hij zei ook, als Amerika zich van God zal afkeren, zullen dezelfde dingen aan ons gebeuren als aan Israël. Hier klinkt als het ware de waarschuwing van Mozes aan het Joodse volk uit het boek Deuteronomium door. Winthrop citeerde eigenlijk Mozes. Hier is zijn letterlijke waarschuwing. Als onze harten zich van God afkeren, zodat we niet zullen gehoorzamen en we ons zullen laten verleiden en andere goden aanbidden, onze geneugten en de winst die we zullen maken en hen dienen, dan zullen we voorzeker ten onder gaan in het goede land waar we over deze uitgestrekte zee naartoe gekomen zijn om het te bezitten. Het is een belangrijk citaat dat uiteraard ook voor ons geldt. Het gaat hier niet over de afgoden van de heidense volken die in de oudheid zo zichtbaar waren. Het gaat over een ander soort van afgoden achter wiens maskers eveneens heerschappijen, machten en krachten schuilgaan. We hebben onze eigen afgoden, hoewel we ze zo niet benoemen. De afgod van verlangen, van bezit, van winst maken, van genieten. Maar nu komt de belangrijke vraag, welke afgoden hebben Israël doen vallen? Welke heerschappijen waren betrokken bij de val van Israël? Als we dat te weten komen, dan kunnen we deze afgoden in onze huidige tijd misschien beter identificeren. Het zijn er drie. We zouden zelfs kunnen spreken van een duistere drie-eenheid.
Wat is mijn diepste hoop en troost, dat u mij redt zelfs van de dood. Of ik nu leef of sterf, ik ben uw eigendom door u gekend. Wat stof is, zal tot stof vergaan, maar met u mag ik verder gaan. In leven, sterven en altijd ben ik in uw aanwezigheid.
God van leven, eeuwig leven.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag als thema heeft het mysterie van de heerschappijen, machten en krachten. En ik had het over de afgoden uit de oudheid waar het Joodse volk begon voor neer te buigen. De Heilige Schrift maakt ons duidelijk dat die afgoden slechts maskers waren waarachter de demonen schuilgingen. Die afgoden uit de oudheid zijn verdwenen, maar de machten en de krachten niet. Welke afgoden hebben Israël doen vallen? Er is sprake van drie, een duistere drie-eenheid. Er is in de tijd van de Israëlieten, maar ook in onze tijd, één heerschappij die boven alle andere staat. Het is een heerschappij die de mens wegtrekt van God. Wie was die eerste God van alle afgoden, waar de Israëlieten voor neerbogen? Het was de God van de Canaanieten, Baal of Baal. Wie was Baal? Hij was de God van de donder, van de wolken, van de vruchtbaarheid, van vermeerdering. Hij belooft meer voordelen, meer winst. Hij is de koning van de goden, de meester van de goden. In het Hebreeuws betekent Baal meester, heer, bezitter. Datgene wat bezit van je neemt, is je God, is je afgod. Baal was dus voor Israël de God van hun afvalligheid. Israël kende ooit de ware God en werd nu door het aanbidden van Baal weggetrokken van de ware God. Baal is nu hun God geworden. Hij is de God van het materialisme, de God van het lichamelijke, de God van de wellust, van de immoraliteit, van de sensualiteit. Zien we deze heerschappijen aan het werk in onze tijd? Ongetwijfeld. De heerschappijen achter Baal zorgen ervoor dat God uit het publieke leven verdwenen is. Denk maar aan Europa, dat ervoor gezorgd heeft dat de verwijzing naar God in hun grondteksten verdwenen is. Denk ook aan de religieuze symbolen die uit de publieke ruimtes verdwenen zijn. Nog niet zo lang geleden wilde minister Sven Gats de heilige mis op zondag op radio en tv afschaffen naar aanleiding van een eerste lezing die bij vele mensen in het verkeerde keelgat geschoten was, omdat ze het niet begrepen hadden. Onlangs ook nog een publiek debat op VRT waar verontwaardigd gezegd werd: we zijn nu wel 2019. Dat is geen tijd meer om te spreken over die ouderwetse verhalen van Adam en Eva en de tuin van Eden. De invloed van Baal is in de loop van de jaren groter geworden, stap voor stap, vanaf de jaren 60 uit vorige eeuw. Het is opvallend hoe vanaf die tijd er grote veranderingen gekomen zijn in alle gebieden van het menselijk leven en van kerk en maatschappij. Je hebt mei 68 met de grote studentenopstanden, de hippiebeweging, de doorbraak van New Age, het gebruik van drugs, de officiële erkenning van kunstmatige anticonceptie en het grote verzet wereldwijd tegen de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI. De abortuswet, die al in 1973 in Amerika werd goedgekeurd. De seksuele revolutie. Het zijn maar enkele voorbeelden waarachter duidelijk machten en krachten werkzaam waren en zijn. Baal had een gemalin, een vrouwelijke godin met de naam Astarte, ook wel Astoret of Ishtar. Zij was de godin van Jezebel, de vrouw van koning Achab. Astarte was de godin van de wellust, van seksuele immoraliteit. Haar priesteressen waren letterlijk prostituees. De Canaanieten stelden in hun godsdienst seksuele daden die ze sacraal noemden, sacrale rituelen. Wat gebeurde onder invloed van de heerschappijen achter Astarte is dat seksualiteit weggehaald werd uit de heilige sfeer van het huwelijk. Seksualiteit die weggehaald wordt uit het huwelijk, wordt ontucht en overspel. Het wordt publiek tentoongesteld. Het wordt een onderdeel van de populaire cultuur. Dit is dus de heerschappij van de seksuele immoraliteit. Wat is er gebeurd in onze maatschappij? Het is geen toeval. Eerst komt Baal die iedereen wegduwt van God. Wat is er daarna gekomen? De seksuele revolutie. Dat is de heerschappij van Astarte. De heerschappij die seksualiteit wegrukt uit het huwelijk en leidt tot overspel en ontucht. We kunnen duidelijk herkennen hoe onze maatschappij op enkele decennia helemaal omgevormd is. Wat gebeurt er als je seksualiteit wegtrekt uit het huwelijk? Dan wordt de hele wereld geseksualiseerd. Als gevolg daarvan is het huwelijk verzwakt en wordt seksualiteit overal publiek tentoongesteld. Wat had je in de dagen van Astarte? Overal beelden van naakte vrouwen. Wat zien we nu in onze cultuur? Overal naakt, tot een naakt restaurant in Parijs toe. Gelukkig hebben ze het na 1 jaar al hun deuren moeten sluiten wegens gebrek aan klanten. Overal naakt en pornografie. In de tijd van Astarte was er natuurlijk geen internet, maar ze lieten het naakt zien met stenen beeldjes. Beeldjes van naakte mannen en vrouwen. Prostitutie heet in het Grieks porni. Daar komt het woord pornografie vandaan. Ondertussen is pornografie ontzaglijk gecommercialiseerd. Het is een miljardenbusiness geworden wereldwijd. Met alle problematieken van seksverslavingen van dien. Onze jongeren worden er helaas al vroeg mee geconfronteerd en doorgetekend en doorgebruikt. Het is al zo ver gekomen dat softporno nu gebruikt wordt in advertenties van B-Code, dat is een codeerschool die onder meer jongeren opleidt tot informaticus. Volgens Ayoub Moki, de studentencoördinator bij B-Code, werken dergelijke advertenties uitstekend. Maandelijks klikken ongeveer 400 mensen van op de porno-websites door naar de website van B-Code. Karen Boers, algemeen directeur van B-Code, zegt dat ze via dergelijke advertenties zelfs meer jongeren bereiken dan de VDAB. We mogen een beetje stouter zijn dan een overheidsorganisatie als de VDAB, aldus Boers. Zover is het dus al gekomen. Door toedoen van de heerschappijen achter Astarte heeft die ongelooflijke seksuele revolutie zich kunnen ontketenen. Het masker is weg. Het gebeurt niet langer meer in de schaduw. We zijn er allemaal en dagelijks getuige van. Maar er is nog iets anders dat we kunnen toeschrijven aan de heerschappijen achter Astarte. Astarte was ook de godin van de androgynie. Androgynie is een woord dat uit het Oud-Grieks komt voor man en vrouw. Iemand die zich androgyn voelt, voelt zich niet mannelijk en niet vrouwelijk. Of voelt zich juist en mannelijk en vrouwelijk. Of het is iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat. Astarte was de godin van het samensmelten van man en vrouw. Zij was de godin van de verwarring van gender. Wat zegt dit ons nu? De seksuele revolutie onder de heerschappij van Astarte zal uiteindelijk uitmonden in een steeds verdere verwarring van gender. Astarte werd voorgesteld met mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Een citaat uit de oude heidense ritus luidt: "Hoewel ik vrouw ben, ben ik man." De priesters van Astarte waren mannen die de grens van gender kruisten. Het waren crossgender mannen. Wat te denken van die geweldige explosie van transgenderisme in onze huidige tijd? Het stond nog maar pas in de krant. In 2018 veranderden, volgens de cijfers uit het Rijksregister, 727 Belgen van geslacht. In 2017 waren het er nog maar 110. De grote toename is volgens de krant voornamelijk toegeschreven aan de gewijzigde wetgeving. Het aantal geslachtswijzigingen is sterk toegenomen als gevolg van een nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2018. Sindsdien kan je je geslacht laten wijzigen wanneer je geen geslachtsoperatie ondergaan hebt. Voordien was zo'n operatie en het bijhorend medisch attest nodig. Tussen 2010 en 2014 schommelde het aantal mensen dat hun geslacht liet aanpassen tussen 40 en 70 per jaar. In 2015 waren dat 81 personen. In 2016 100. En in 2017 steeg dat aantal naar 110. In 2018 dus naar 717. Mogelijk zijn er ook een aantal mensen gestimuleerd om de stap naar een geslachtswijziging te zetten door de sterk gemediatiseerde geslachtswijziging van VTM-journalist Bo van Spilbeek. Of andere factoren, zoals de transgenderfilm Girl. En niet te vergeten het programma MVX. Nog meer uit de actualiteit. Het 17-jarig klimaatmeisje, dat al weken na elkaar jongeren oproept om te spijbelen voor het klimaat, liet tijdens een interview optekenen: "Ik voel mij geen jongen, maar ook geen meisje. Wie dat niet aanstaat, kijkt maar de andere kant op." In New Jersey dan, in de Verenigde Staten, bestaat er sinds 1 februari de optie om bij de aangifte van een geboorte geen geslacht meer te vermelden op de geboorteakte. Kinderen kunnen dan later zelf hun geslacht kiezen. Ik zou zo nog veel voorbeelden kunnen aanreiken. Er kunnen inderdaad factoren genoemd worden die hebben bijgedragen aan de spectaculaire stijging van geslachtswijzigingen, niet alleen bij ons, maar ook wereldwijd. Maar achter de schermen zijn demonische heerschappijen aan het werk. En dan is er nog een derde van deze onheilige drie-eenheid. En Astarte is daar de voorbode van. Astarte was niet enkel de godin van immoraliteit, ze had ook een zwaard. Ze was de godin van de vernietiging. Dit betekent dat deze seksuele revolutie tot vernietiging leidt. En dat zien we inderdaad. Vernietiging van huwelijken, van kinderen, van levens. Maar de heerschappij die tot vernietiging leidt, is de god Moloch. Wat was dat voor een god? Israëlieten kwamen met hun kinderen naar het afgodsbeeld. En dat gebeurde zo. Het afgodsbeeld was meestal een grote, holle, metalen constructie, soms uit brons, met beweegbare, uitgestrekte armen. Onderin het beeld werd een groot vuur gestookt, totdat de vlammen uit de opengesperde muil van het beeld sloegen. Het slachtoffer, kinderen of baby's, werd gebonden en in de armen van het beeld gelegd. Hierna werden de armen opgeheven, totdat het slachtoffer vanzelf via de armen in de opengesperde muil rolde. Zo werden de kinderen verbrand. De Israëlieten offerden op die manier hun kinderen aan de god Moloch. Waarom in Gods naam zou een natie zijn kinderen op een dergelijke gruwelijke manier offeren? Kinderen zijn een gave van God. Zij deden het omdat hen beloofd werd dat als ze dat zouden doen, ze alles van de goden zouden bekomen wat ze wilden. Hoe zit dat bij ons? Je hebt Baal, massale geloofsafval, materialisme, wellust. Je hebt Astarte, seksuele revolutie. En dan de sensuele Astarte die leidt naar Moloch. De seksuele revolutie heeft de verzwakking van het huwelijk teweeggebracht. De vernietiging van het huwelijk, van levens, zoals de bronzen armen van Moloch de kinderen van de Israëlieten wegnamen. Kijken we nog maar eens naar Amerika. Ongeveer 10 jaar na de aanvang van de seksuele revolutie werd in 1973 in gans Amerika abortus uit het strafwet genomen. De schatting is dat sinds dan 60 miljoen abortussen gepleegd zijn in de VS alleen. Als je God uit een maatschappij verwijdert, worden ook zij die geschapen zijn naar het beeld van God verwijderd. Dat is het verband. De oude volken verbranden hun kinderen met vuur. De dag van vandaag worden ze in de schoot van hun moeder verbrand met chemicaliën of op een andere manier gedood. En het zijn niet alleen gewone abortussen. Er worden ook rituele abortussen uitgevoerd, net zoals in de tijd van de god Moloch. Er worden zelfs vrouwen zwanger gemaakt om de foetussen later op rituele wijze te laten verwijderen. Dat gebeurt in satanische kringen, in abortusklinieken waar satanische dokters werkzaam zijn. Er zijn hierover heel wat getuigenissen uit Amerika. Waarom worden dergelijke rituele abortussen gepleegd? Ze worden besteld bijvoorbeeld om een verkiezing te winnen, om succes te hebben. De Israëlieten offerden duizenden kinderen aan hun goden. Wij hebben er wereldwijd miljoenen en miljoenen geofferd. In Baal vind je al die zaken terug, want ze offerden ook aan Baal. De dokters die tegenwoordig abortus plegen, zijn de moderne priesters van Baal. Ook wanneer het niet om rituele abortussen gaat. En dat wil niet zeggen dat ze zich dat realiseren. Meestal zelfs niet, want het gaat hier nog altijd over heerschappijen, machten en krachten die achter dit alles werkzaam zijn. Hier volgen enkele citaten van hedendaagse priesters van Baal. Abortus is een grote zegen en een sacrament in de handen van vrouwen. Einde citaat. Een sacrament? Dat zou normaal iets heiligs moeten zijn. Daaraan zie je dat abortus iets satanisch is. Een radicale feministe schreef een boek met als titel The Sacrament of Abortion, het sacrament van abortus. En ze schrijft, ik citeer, het is niet immoreel om te kiezen voor abortus. Het is gewoon een andere vorm van moraliteit, een heidense. Einde citaat. Merkwaardig genoeg begrijpt de auteur waar het om gaat. Ze schrijft ook, abortus is een offer aan Artemis. Abortus is een offer om de gave van het leven zuiver te maken. Einde citaat. Artemis was een godin uit de Griekse mythologie, een dochter van de oppergod Zeus, een afgod. Wat een illusie te denken dat een offer aan een afgod die een demon is, het leven kan zuiver houden. De mens is een beeld van God. Maar als de mens afgoden aanbidt, dan begint hij te verliezen wat hij in werkelijkheid is, het beeld van God. Er begint iets te veranderen.
Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Beste luisteraars, in deze uitzending van Het Inzicht heb ik het over het mysterie van de heerschappijen, machten en krachten. Hoe ging dat in de oudheid? De mensen dachten, een beetje Baal aanbidden, dat zal toch geen kwaad kunnen, zeker? Dus deden ze het, maar ze geraakten stilaan in de war. Ze noemden Baal Yahweh en Yahweh Baal. Hun god werd nu de god van het materialisme. En zodra dit begon te gebeuren, zeiden de heerschappijen achter Baal en de andere afgoden, geen andere goden dan wij. Mensen moesten buigen voor de afgoden of ze werden gedood. Dus, de geest van Baal zorgde er niet alleen voor dat mensen verleid werden en afgetrokken van God, maar dat ze verplicht werden de afgoden te aanbidden. Eerst verleiding, daarna dwang. Dat zien we nu ook in onze maatschappij. We worden als het ware verplicht om zaken zoals abortus, euthanasie, transgenderisme als normaal aan te nemen. En ieder die een ander geluid durft laten te klinken, die kan wel rekenen op serieuze kritiek. Nog een ander aspect. De verwerpelijke dingen werden eerst niet opgemerkt. Ze gebeurden in het verborgene. Maar na verloop van tijd gebeurden ze zichtbaar voor ieders ogen in de tempels van de afgoden. En dan deden ze het niet gewoon, ze noemden het ook nog heilig en ze vierden het. En dat is precies wat we de dag van vandaag in onze maatschappij zien. Immoraliteit en perversiteit gebeuren niet langer meer in het verborgene, maar op tv, in populaire soaps, op de uren dat jonge kinderen nog niet zijn gaan slapen. In films, op internet, in tijdschriften, op alle media. Alles is geoorloofd en iedereen moet alles zien. Alles moet gevierd worden. Maar het zijn de heerschappijen en machten en krachten die hier aan het werk zijn. De profeet Jeremia komt op een bepaald ogenblik bij de leiders van Israël en dan neemt hij een kruik en gooit ze op de grond te pletter. Hij doet dat met voor hem het zicht op het dal van Ben-Hinnom. Het was daar dat de Israëlieten hun kinderen geofferd hadden aan de god Moloch en dat ze door het vuur gestorven waren. In het Bijbelgrieks heet dit dal Gehenna. Als Jezus over de hel spreekt, verwijst hij naar die vallei. Dit toont hoe hels dit alles is. Je kinderen aan de afgoden offeren, abortus plegen. Jeremia zei dat het oordeel, omwille van het kwaad dat daar geschied was, ook daar zou toeslaan. We lezen het heel vaak in het Oude Testament. De waarschuwing dat onheil de Israëlieten zal treffen als ze hardnekkig afgoden blijven aanbidden. Er is een chockerend voorbeeld hiervan in onze tijd en het is opgemerkt door een profeet voor deze tijd die vooral profeteert voor Amerika, de Amerikaanse messiasbelijdende Jood Jonathan Kahn. Hij noemde 9-11, de aanslagen op 11 september 2001 op de Twin Towers van New York en op Washington DC, een moderne manifestatie van het oordeel. Jeremia zei namens God: het oordeel zal komen op de plek waar je je kinderen hebt geofferd. 9-11 vond plaats in New York. Welke is de abortushoofdstad van Amerika? Precies, New York, diezelfde plaats. De plaats waar het meeste kinderen vermoord zijn. Voor Amerika is New York het dal van Ben Hinnon, het dal van Gehenna. Die terroristische aanval trof ook Washington DC. Weet je dat Planned Parenthood twee hoofdkwartieren heeft? Planned Parenthood is de grootste non-profit organisatie in de Verenigde Staten en wereldwijd voor reproductieve gezondheidszorg en met name abortus. De stichter en eerste president was Margaret Sanger. De hoofdkwartieren zijn gelegen in New York en Washington DC. Niet toevallig de twee plekken die getroffen zijn door de aanslagen. Onder de Clintons is Washington DC wat je zou kunnen noemen een vat voor abortus geworden. En het is Hillary Clinton die daarvoor geijverd heeft. De Twin Towers werden in 1973 voltooid. Ze werden ingehuldigd op 4 april 1973. Wat gebeurde er in 1973? Toen werd abortus uit de strafwet gehaald. Abortus werd voor heel Amerika gelegaliseerd. De Twin Towers waren de trots van Amerika. Het was een monument dat in de verbeelding van de Amerikanen tot aan de hemel reikte. De inauguratie van de Twin Towers markeerde echter het jaar dat Amerika wettelijk zijn kinderen begon te vermoorden. Wanneer werd abortus voor het eerst gelegaliseerd, vooraleer het een wet werd voor heel het continent? Dat gebeurde opnieuw in New York trouwens. Het was de eerste staat die abortus gelegaliseerd heeft, en dat in 1970. Het was ook het jaar dat men begon met de bouw van de Twin Towers. De hand die het papier getekend heeft voor de bouw van de Twin Towers was dezelfde hand die de abortuswet ondertekend heeft. En het aantal slachtoffers dat bij de aanslag op de Twin Towers viel, komt overeen met het aantal abortussen die dagelijks over heel Amerika gepleegd worden. Maar Amerika heeft niet geleerd uit de ramp van 9-11, want de staat New York heeft onlangs zelfs een nieuwe wet goedgekeurd waarbij abortus mag gepleegd worden tot op het ogenblik van de bevalling. Ik wil nog een ander voorbeeld schetsen. En het handelt rond het afwijzen destijds, maar nu nog steeds, van de belangrijke encycliek Humanae Vitae en de gevolgen van die afwijzing voor mens en maatschappij. Het is trouwens een wereldwijde problematiek. En ik durf te beweren dat de polemieken die rond deze encycliek al 50 jaar gevoerd zijn, te wijten zijn aan de werking van heerschappijen, machten en krachten die verhinderd hebben om de waarheid en de schoonheid van deze encycliek te begrijpen en te appreciëren. Op de flap van het boek Hoe een paus gelijk kreeg, geschreven door pater Norbertijn Daniel Maas, lees ik het volgende. Ruim 50 jaar geleden wist iedereen het al. Anticonceptie is de grootste ontdekking van onze moderne tijd. Het is de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijk, het einde van een verouderd moralisme, de oplossing voor de overbevolking en het onovertroffen succes van de farmaceutische industrie. Wetenschappers uit de medische wereld wisten het, evenals gezaghebbende theologen en de hoogste kerkleiders. Tegen anticonceptie kon niemand een zinnig bezwaar opperen, nog vanuit de geneeskunde, nog vanuit de Bijbel, nog vanuit de kerkelijke leer. Maar toen wees paus Paulus VI anticonceptie af. In deze enkele zinnen is heel de problematiek rond anticonceptie en de encycliek Humanae Vitae geschetst. Maar ik wil eerst even kort de achtergronden van de maatschappelijke anticonceptiecultuur belichten. De voorbije halve eeuw is een tijd geweest, en is het trouwens nog altijd, kijk maar naar wat er vandaag de dag allemaal gaande is, een tijd van protest, revolte, opstand en afwijzing, waarbij de verwerping van de menselijke vruchtbaarheid een centrale plaats ingenomen heeft. Er wordt geprotesteerd tegen de maatschappij, tegen de heersende moraal, tegen het kerkelijk leergezag, tegen de waarheid, tegen de traditionele kunst die de schoonheid van mens en wereld weergeeft, tegen de persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfs tegen het man of vrouw zijn zoals het bij de geboorte is vastgesteld. Nog straffer, onlangs heeft iemand zelfs een proces aangespannen tegen zijn moeder, omdat ze hem ongevraagd op de wereld gezet heeft. Het jaar 1968, waarin paus Paulus VI zijn encycliek Humanae Vitae publiceerde, is op alle vlakken een keerpunt. Wat als vaste richtlijn voor het huwelijksleven voorheen algemeen werd aanvaard in kerkelijke kring, werd plots massaal en heftig verworpen. En zo ging het ook in de maatschappij. In feite ging het meer om een periode, een tijdsgewricht dat langzaam ook in kerkelijke kring tot uitbarsting kwam en tot op heden nawerkt. Dat jaar 1968 was hoe dan ook het meest bewogen jaar van de laatste halve eeuw. Enkele voorbeelden. Er was de Praagse lente die bloedig in de kiem werd gesmoord. Martin Luther King, die een massabeweging op de been gebracht had tegen de oorlog en die werd vermoord. Robert Kennedy was vermoord, nadat eerder ook al zijn broer John was vermoord. In 1967 was de Summer of Love gevierd, beter gekend als het Woodstock Festival. Bijna een 500.000 jongeren vierden er, terwijl ze marihuana rookten en half naakt rondliepen in opvallend veelkleurige outfits, het driedaagse feest van liefde, vrede en muziek. Het was het toppunt van het hippie-idealisme. En dan kwam mei 68. Opstandige jeugd wilde de toenmalige maatschappij doen ineenstorten. Ze kwamen massaal op straat. Het waren de gouden jaren 60. In de kerk was net de gebeurtenis van de eeuw gevierd. Het Tweede Vaticaans Concilie. Alles kon anders, veel ruimer en beter zijn dan ooit voorheen. Het was ook de sfeer in het maatschappelijke leven. Economisch ging het voor de wind. De wetenschap en techniek zouden spoedig alle problemen oplossen. Er was ook verdere ontwikkeling van het feminisme, dat weliswaar zijn wortels al veel eerder had. Maar tegelijk hing er overal protest in de lucht, ook in de kerk. Protest tegen de heersende moraal, vooral tegen het seksuele moralisme met zijn nadruk op wat verboden was en zijn argwaan jegens het lichamelijk genot, juist in een tijd waarin alles mogelijk leek.
God riep door de eeuwen heen, mensen overal vandaan. Vaak vervolgd, maar nooit alleen, zijn zij moedig voorgegaan. Door Gods adem aangeraakt, door de geest die levend maakt, ging het woord van mond tot mond. zegenend de wereld rond. Jezus roept en leidt zijn kerk naar het einde van de tijd, bouwt met ons zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid. Als de wereld vlucht en vecht, komen wij op voor het recht. Geef een machteloze stem, volgen Jezus, dienen Hem. Sterk, raken wij soms in het nauw. Jezus komt en redt zijn kerk, niets wat Jezus tegenhoudt. Door de kracht van Jezus kruis komen vele mensen thuis uit het rijk van duisternis, Gods koninkrijk van licht. In de volheid van de tijd knielen wij met diep ontzag. Jezus komt voor heerlijkheid op die eerste nieuwe dag. Halleluja, Jezus leeft, die zijn
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik heb zo net de culturele achtergrond van de voorbije halve eeuw geschetst. En tegen deze culturele achtergrond ontstond de hardnekkige mythe van de veilige anticonceptie. De eerste pil verscheen in België op de markt in 1964. Een Turnhouts gynaecoloog had trouwens een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de anticonceptie. Maar het moet duidelijk gezegd worden dat deze gynaecoloog een diepgelovig man was die in geen enkel geval heeft willen bijdragen aan de oeverloze seksuele revolutie die gevolgd is op de lancering van de pil. Voor de anticonceptie was er niet alleen een wetenschappelijke ontwikkeling, maar tevens een geplande ideologische beïnvloeding, namelijk de mythe van de overbevolking en van de noodzaak om de armoede door geboorteregeling op te lossen. Sinds de jaren 70 van vorige eeuw is in de westerse publieke opinie een aantal overtuigingen omtrent anticonceptie diep verankerd geraakt. Ik noem ze even op. De pil is een goede en op zich onschuldige medische uitvinding in dienst van echtparen. Er is geen enkele reden waarom echtgenoten hiervan geen gebruik zouden mogen maken. De pil helpt niet alleen om op eenvoudige wijze het aantal kinderen te beperken, ze is ook goed voor de gezondheid van de vrouw op velerlei gebied. Maar ondertussen werden jarenlang grootschalige onderzoeken opgestart. En tot ieders verrassing bleek dat de resultaten niet alleen veel minder rooskleurig, maar zelfs dramatisch waren. Wat heeft men ontdekt? Over de hele wereld is er een enorme toename van estrogenen in het milieu. Een catastrofe van milieuvervuiling die vooral een alarmerende toename van onvruchtbaarheid en kankers bij mannen en vrouwen aantoont. Er is een verhoogd risico op depressie aangetoond, maar ook een verband tussen de pil en de epidemie van echtscheidingen en zelfdoding. Verder veroorzaakt de pil meer vaatziekten en kanker dan roken. Er is ook een constante stijging van seksueel overdraagbare aandoeningen. De grote voordelen van de anticonceptie zijn nog steeds alleen maar te vinden in de studies die door de farmaceutische industrie zelf worden gesponsord. Zij zijn trouwens de enige winnaars in heel dit verhaal, terwijl ondertussen wel heel erg duidelijk geworden is hoe ernstig de fysieke, psychische en sociale gevolgen zijn van de kunstmatige anticonceptie. Want wat heeft de pil vooral bewerkt? Een radicale scheiding van de eenheid die er normaal hoort te zijn van seksualiteit en vruchtbaarheid. Zo heeft de Schepper het in zijn barmhartigheid gewild. Want alleen op die manier komen man en vrouw de echte huwelijksliefde op het spoor. Door de scheiding van die eenheid is de verantwoordelijkheid van de mens aangetast, waaruit talloze andere ontwrichtingen voortgekomen zijn. Wettige abortus werd ingevoerd en massaal toegepast. Euthanasie aangeprezen en verruimd. Het aantal echtscheidingen steeg spectaculair. Seksualiteit werd iets banaals. Huwelijken verbrokkelden tot een vrijblijvend samenleven in alle mogelijke combinaties. Seksueel misbruik, helaas ook in de kerk, bereikte een hoogtepunt. Gezinnen vielen uit elkaar. Jongeren begonnen zonder vreugde aan oeverloze seksuele experimenten. De bevolking veroorzaakte een demografische implosie. Er ontstond een wildgroei van technieken voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Onverantwoorde manipulaties met het beginnende menselijke leven breidden zich steeds verder uit. De seksuele rijkdom en verscheidenheid van man en vrouw werden uitgewist. Inderdaad, dat is het wat wij nu om ons heen zien. En het zijn allemaal de gevolgen van de pil. Hoe is het zo ver kunnen komen? Alles begon met een massaal protest van bisschoppen en andere herders van de kerk tegen de encycliek Humanae Vitae, die paus Paulus VI in 1968 na een jarenlange innerlijke strijd uitgaf vanuit zijn overgrote bekommernis rond de lancering van de pil en zijn vermoeden waartoe het massaal gebruik ervan zou leiden. Met deze encycliek wilde hij de mensheid tegen zichzelf beschermen. Hij had de moed om het juiste inzicht te geven tegen de verwachting van velen in. Ook Belgische theologen en bisschoppen hebben zich in allerlei bochten gewrongen om de pil theologisch te kunnen verantwoorden en ze hebben daarbij de pauselijke encycliek verworpen. Ze hebben de kerkelijke leer verworpen, terwijl ze toch nog getracht hebben om de paus hoog te houden. En we zien het resultaat van die houding, die trouwens vandaag nog steeds onveranderlijk is, overal om ons heen. Naast de gevolgen die ik zo net al geschetst heb, een dramatische leegloop van onze kerken. We zijn in een heidense cultuur aanbeland. Humanae Vitae bevat een integrale visie op de waardigheid van de mens en een visie op de huwelijksliefde en het verantwoord ouderschap. Alle argumenten worden uitvoerig uitgelegd waarom kunstmatige anticonceptie geen recht doet aan de diepste waarde van de huwelijksgemeenschap die onderworpen is aan de heilige wetten van God. Deze wetten zijn onschendbaar en onveranderlijk. De mens heeft ze niet uitgevonden. De mens kan ze ook niet veranderen. Gebruik van kunstmatige conceptie verhindert dat de huwelijksdaad een totale wederzijdse gave is van zichzelf, omdat ze niet langer openstaat voor het doorgeven van leven, omwille van de radicale scheiding die ze bewerkt van seksualiteit en vruchtbaarheid. De encycliek wijst op de ernstige negatieve gevolgen die verwacht kunnen worden als die eenheid tussen seksualiteit en vruchtbaarheid geschonden wordt. Het zijn de gevolgen die we helaas in overvloed vandaag in onze maatschappij te zien krijgen. De huwelijksstaat is niet alleen een door God gegeven handeling om nieuw leven voor te brengen, maar ze is in de eerste plaats een van God gegeven teken van de relatie tussen man en vrouw. Het principe waarop de morele beoordeling van de huwelijksstaat is gebaseerd, is niet of de daad al dan niet lichamelijk volledig is, maar wel of ze oprecht, onvervalst en volledig uitdrukking van de echtelijke liefde is. Een liefde die uit zichzelf vruchtbaar is, dat wil zeggen gericht op het voortbrengen van leven. Wel nu, door kunstmatige anticonceptie geeft men zich niet totaal of aanvaardt men de anderen niet totaal. Met andere woorden, het is een ernstige hinderpaal voor het uitbouwen in de diepte van een authentiek en gelukkig christelijk huwelijk. Het is waar dat het veel inspanning en geloof en bereidheid vergt om de diepe redelijkheid van deze leer te kunnen inzien. Heeft men het niet gekund, of niet gewild, of misschien niet gedurfd? De eigenlijke inhoud van de encycliek kreeg weinig weerklank. Van de anticonceptie werd zoveel heil verwacht dat alle aandacht uitsluitend en onmiddellijk uitging naar de veroordeling ervan. En daar zitten we nog steeds mee. Vele herders in de kerk, maar ook in de algemene publieke opinie, hebben geen vertrouwen gehad in de constante leer van de kerk rond huwelijk en seksualiteit, die in de loop van de vele eeuwen onveranderd gebleven is. Ze hebben niet geaccepteerd dat er goddelijke wetten bestaan die voor ons welzijn en geluk door de barmhartige God zelf gecreëerd zijn en niet om ons te beknotten en ons onze vreugde te ontnemen. Wat begon met ongehoorzaamheid door kerkelijke herders op de eerste rij, resulteerde in een massaal afkeren van de kerk en van God. En stilaan kwam de seksuele revolutie in heel zijn hevigheid tot stand. Heel het verhaal van Humanae Vitae is opnieuw helaas een duidelijk voorbeeld van hoe die duistere drie-eenheid van heerschappijen, machten en krachten achter de schermen werkzaam is en vaak onschuldige en nietsvermoedende mensen tot slachtoffer maakt. Ondanks het feit dat we de oudheid met al zijn afgoden al lang achter ons gelaten hebben, worden we nog steeds door diezelfde afgoden belaagd, tenminste door de heerschappijen, machten en krachten die achter hen werkzaam zijn. Zoals in de loop van dit programma geschetst, zien die afgoden er vandaag heel anders uit, maar hun invloed is des te destructiever. Het begint met de krachten die mensen wegtrekken van God. Daarna wordt alles mogelijk, tot seksuele verwording en vernietiging van het leven toe. Toen ik bezig was met de eerste voorbereidingen voor dit programma, bereikte mij het nieuws dat filosoof Etienne Vermeers uit het leven gestapt was. Het was de man die in zijn jonge jaren diep door God geraakt was en zelfs enige jaren jezuïet geweest was, maar zich desondanks later ontpopte tot een welbespraakt en veelgevierd atheïst die van zijn verbeten strijd voor abortus en euthanasie zijn handelsmerk gemaakt had. Er werd in de debatten rond zijn overlijden gewag gemaakt van de grote aantallen studenten die hij enthousiast gemaakt had voor zijn visies. Geschat werd dat het er wel 40.000 waren. Ik kan niet anders dan in hem het perfecte voorbeeld zien van wat ik in dit programma heb proberen uit te leggen. En het is precies deze filosoof die heel Vlaanderen omarmd heeft als haar grootste intellectueel. Beste luisteraars, wij staan machteloos tegenover alles wat in de maatschappij gebeurt, tenminste, dat denken wij. Maar dat klopt niet. Wij weten nu dat er heerschappijen, machten en krachten al die ontwikkelingen sturen. We hebben ze vandaag ontmaskerd. Laten we wakker worden en ons niet langer laten leiden door de afgoden van deze tijd. Slechts één is betrouwbaar, de God van alle leven, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten we ons met nog meer ijver aan Hem toewijden, en als we dat met velen zullen doen, zullen we het verschil kunnen maken. Als u nog vragen of opmerkingen heeft rond dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.